heer Hendricks. En aan de andere kant eigenlijk iedereen. We beginnen met de heer Hendricks.
Dankjewel, voorzitter. We hebben daar uitvoerig over gehad. We vinden het prachtig zoals het nu voor ligt. We vinden het goed dat er een aantal bakken bijgeplaatst worden. Ik kan bijvoorbeeld indenken dat een bak op, bij mij toevallig daar ergens in de buurt op Laagstrijp 24, die wordt recht voor een woning neergezet. En die man die heeft, die bewoner die daar zit, die klaagt er al zo lang over dat, dat er vol met hondenpoep is. En dan, wat gaan we als gemeente doen? We zetten er ook nog een bak bij hem voor de deur neer. Van de rest dump het daar allemaal maar in. Ik denk dat dat niet goed is. Dus we moeten toch een keer gaan kijken hoe dat het op een andere manier zou moeten. En daarbij is 50 meter verder is zo'n uitlaatstrook. En zo'n ren waar dat ding mooi tegenaan gezet kan worden. En dan kan iedereen daar die zakjes in deponeren. Het volgende punt is dat handhaven. Hoe gaan we dat doen? Want handhaven is natuurlijk wel, we kunnen wel een beleid maken, maar als het niet te handhaven is, dan denk ik dat het heel moeilijk zal zijn. En dat is in eerste instantie.
Dankjewel, de heer Geruiters.
Dankjewel, voorzitter. Nou, hondenpoep is al jarenlang een van de meest besproken onderwerpen als het gaat over wat de gemeente zou moeten doen voor de burgers. Dus het is wat dat betreft heel goed dat er nu een wat helderder beleid gaat komen. Maar het nadeel bij beleid is dat het dikwijls op papier staat. En hoe gaat dat dan in de praktijk werken? Want het, uiteindelijk zal het natuurlijk ook te maken hebben met het gedrag van mensen. En dan heb ik ook gewoon dezelfde vraag als de heer Hendricks. Van ja, de handhaving, hoe gaat dat dan gebeuren? Want we hadden tot voor enkele jaren hadden we een buitengewoon opsporingsambtenaar, een BOA in dienst. Die is er niet meer. En ik lees in de stukken dat er wel gehandhaafd gaat worden op basis van signalen vanuit de dorpsraden. Maar dat is dikwijls is het dan pas achteraf dat er dingen gesignaleerd gaan worden. En uiteindelijk zullen natuurlijk burgers elkaar ook daarin moeten aanspreken op een wat juister gedrag. Maar soms is de ervaring helaas dat sommige mensen zich moeilijk laten aansturen. Dus hoe wil de gemeente de handhaving dan precies gaan vormgeven? En een tweede ding is bij het kostenoverzicht vond ik magnifiek. Want als ik het goed lees, dan het nieuwe beleid wordt dat goedkoper dan het oude beleid. En dat moet natuurlijk, iedere politicus vindt dat magnifiek. Maar er staat een verlaging van het budget van het onderhoud van de honden uitlaatstroken met €3.000. Vraag daarbij is, wat is dan het budget wat resteert? En is dat dan voldoende om het aantal uitlaatstroken en de bakken die gereinigd moeten worden, om dat ook inderdaad adequaat te reinigen? Dat was het in eerste instantie.
Dank u wel, de heer Verlierop.
Dank u wel, meneer voorzitter. Ja, als Albert Jell zijn we blij dat het plan van aanpak is. En vindt het ook wel belangrijk dat de stand gekomen is met de samenwerking van de dorpsraden. Ze hebben uitgebreid hun zegje kunnen doen. En we hebben onlangs vernomen dat er in Mariehout wat problemen waren. En dan is de vraag aan de wethouder of hij ons daar nog wat meer over kan vertellen. En eigenlijk tot slot, ja, het slagen van het uiteindelijke plannen is toch de mentaliteit van de mensen. Kijk op een gegeven moment de hondenbezitter. Hij is verantwoordelijk voor het opruimen van zijn poep. En als dat daar niet lukt, ja, de mentaliteit van de mensen daar. Ik kijk op een gegeven moment, ik hoor wel eens ooit mensen die spreken erop aan en dan krijgen ze zo'n smoel. En ik denk inderdaad dat je op een gegeven moment als er overlast op plekken is, dat je gewoon moet gaan handhaven. En Op een gegeven moment, hij zingt zo rond een beetje doen als er een paar een procesverbaal hebben gehad. Dank u.
Dank u wel, de heer Van der A.
Dank u wel, voorzitter. Ja, eindeloze discussie hebben we al over gehad, de hondenpoep. Het is ergens nummer 1 in Laarbeek. De opzet van meer afvalbakken juich ik toe. Het enige wat me opviel was dat aan de hand van de inventarisatie van de dorpsraden, dat Bekendonk de grootste kern het minste behoefte had aan extra afvalbakken. Mag ik daaruit concluderen dat Bekendonk heel veel extra afvalbakken al heeft. Terwijl ik hoor van mijn andere mensen uit mijn naaste omgeving dat juist op verschillende speeltuintjes en andere locaties of afvalbakken in de laatste jaren verdwenen zijn. Dan had ik nog een opmerking over het verwijderen van de hondenuitlaatstroken en de losloopterreintjes. Een voorbeeldje is de Schutstraat 23 in Lieshout richting de Molen, ter hoogte van de Lankelaar. Als mensen daar nu gewend zijn, toch, misschien is het gebruik minimaal, daar zijn hond uit te laten, waarom plaatsen we dan uit goede gesten geen afvalbak dan daar terug? Want nu weten ze helemaal niet waar ze naartoe moeten met zijn zakje. Dus als dan hondenuitlaatstrook opgeheven wordt, zou ik voorstellen dat er dan in ieder geval een bak voor in de plaats. Dan wordt er gezegd de brochure eenvoudig houden. We hadden erover nagedacht en we denken, waarom zou het nu juist een iets uitgebreidere brochure kunnen worden van met belangrijke adressen zoals een dierenambulance, dierenkliniek, dieropvang, wat voor de hond voor de hondenbezitter in ieder geval van belang is. Misschien kunnen we ook nog zelfs denken aan een soort van sponsoring in de brochure. Dan is het al een paar keer gezegd, het handhaven. Worden hier de BOA's voor ingezet? En is daar, of mag ik daaruit concluderen dat in de begroting die 40.000 euro die opgenomen is, of dat ook deze handhaving daaronder geldt? En wat ik zou voor willen stellen is, mocht het plan en de ergernis blijven, dat we over 2 jaar een evaluatie hebben over dit stuk. En misschien dat we dan eens over hondenbelasting kunnen praten als het helemaal niks heeft geholpen. Maar daar zal handhaving denk ik wel een heel groot stuk aan kunnen bijdragen. En verder zou ik eigenlijk in het hondenpoepstuk misschien ook wel het paardenpoepstuk mee willen nemen. Want dat is ook een grote ergernis voor mensen die over de fietspaden en dergelijke gaan. Dat in heel Laarbeek. En daar heb ik nooit niks geen beleid op gezien.
Dankjewel, de heer Van Hoof. Dankjewel, meneer de voorzitter. Ja, de handhaving ja, die heb ik ook op mijn lijstje staan. En in dit stuk wordt zelf al aangegeven dat het al een probleem gaat worden. Want er worden een aantal zaken aangehaald van een aantal artikelen waarbij dan gezegd wordt van nou, dan zal dat moeilijk zijn. Dus dat blijft een probleem. Mensen aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid, ja, dat zal al sowieso moeilijk zijn. Dan heb ik over de losloopterreinen, hondenlosloopterreinen, daar wordt een afvalbak bij gezet. In de losloopterreinen, daar hoef je de poep al niet op te ruimen. Dus waarom moet je daar een afvalbak bij zetten? De heer Hendrik zegt van ja, iemand die al de last van heeft, ja, die krijgt zo'n bak voor de deur. Ja, dan ergens anders neerzetten, maar bij de hondenuitlaatstroken of bij de hondenlosloopstroken hoef je volgens mij geen bakje neer te zetten. Dan heb ik de uitlaatstrook die geschrapt wordt aan de Schutstraat in Lieshout. Daar zijn 2 stroken. Dat is in het verlengde van de Lankelaar. En dat die strook die zou gehandhaafd blijven. Neem ik uit het stuk op. En de strook van de Molen naar de Molendreef. Waar dus op dit moment een verharding ligt. Een gedeelte fietspad. Daar zou hij weggehaald worden. Het stukje verlengde van de Lankelaar is een onderdeel van de pioniersroute. Daar komen heel veel wandelaars. Dus ik zou liever zien dat dat omgekeerd wordt. Dat het stukje van de Lankelaar, dus het verlengde van de Lankelaar, dus naar de Molen toe. En dan het verlengde naar de Citadelsteeg. Dat vrij wordt van hondenpoep en dat dus vanaf de Molen naar de Molendreef, waar een verharding ligt waar je dus niet zo gauw in de hondenpoep trapt, dat dus een uitlaatstrook blijft. Dank u wel, wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Voor zover het voor mij helemaal helder is, zal ik de antwoorden proberen te geven, maar er zijn ook een paar vragen gesteld, met name hoe het zit met die budgettaire analyse die de heer Kruijters gemaakt heeft. Die speel ik zo meteen even door, ambtelijk. Die zal u daar zo meteen ook een antwoord op geven. Wat ik één ding van u eigenlijk alle hoor, is dat u blij bent met eindelijk dat er iets gedaan wordt aan de overlast nummer 1 in Laarbeek, de hondenpoep. Nou, dat heeft ook best een hele tijd geduurd, want u weet dat we hier al een dik jaar met elkaar over bezig zijn om daar een goed stuk voor op tafel te krijgen. En een van die dingen die daarin meespeelde was dat er A, draagvlak moest zijn vanuit de bevolking. Dat betekent natuurlijk ook dat je op een hele zorgvuldige wijze in overleg met de dorpsraden gaat kijken hoe geef je dat nou op een goede manier, hoe ga je het op een goede manier invullen. Dus die zijn daarbij ook heel breed aan bod geweest. Maar dat bleek dus ook later dat niet alle dorpsraden dat nou zo direct zo hoog op hun agenda hadden staan, waardoor het ook best lang geduurd heeft eer dat we van de dorpsraden ook de reacties terugkregen voor de afzonderlijke dorpskernen. En met name is met die dorpsraden, en de ene wat actiever dan de andere, breed gesproken over van, en waar moeten nou die stroken liggen? En waar vindt u juist dat ze niet moeten liggen? Of waar vindt u dat erbij moeten komen? En dan kom ik dus ook meteen bij de gelijktijdig bij de beantwoording van vragen als onder andere van de heer Van Hoof. Waarom Lankelaar en waarom blijft die gehandhaafd en waarom de molendreef niet? En dat heeft gewoon puur te maken dat het ook in overleg met de dorpsraden zo bepaald is. Omdat zij hebben aangegeven, ja, molendreef wordt voor ons gevoel weinig of niet gebruikt als een uitlaatstrook. Terwijl dan juist die Lankelaar de pad van de Lankelaar naar de molen toe juist daarvoor heel veel gebruikt wordt. En dat is de reden om hem daar ook op te handhaven. Heb ik het verkeerd net?
Ja? De hondenuitlaatstrook vanaf de molen tot de Schutstraat, die wordt niet gebruikt. En de andere gedeelte van de molendreef, die hondenuitlaatstrook, die wordt wel gebruikt.
Dan heb ik het net verkeerd omgezegd. Heb ik het net verkeerd om gezegd. Maar in ieder geval, dat is in overleg met de dorpsraden, is dat zo tot stand gekomen. En dan hoor ik u ook opmerkingen maken van de heer Hendricks en ook van de heer Van Hoof. Van ja, is er nou zo wel zo verstandig om bij die hondenuitlaatplek dan ook meteen of heel direct in die nabijheid zo'n prullenbak neer te zetten? Ja, dat is ook een zoektocht geweest in overleg met die dorpsraden. En daar zijn we ook nog niet helemaal aan uit. Dat is ook iets wat we nog continu ook gaan bijstellen, gaan kijken. Maar wat we op dit moment weten, is dat wij in ieder geval een beleidskader hebben vastgesteld hoe wij daar verder mee omgaan. En we zullen daar de komende periode zeker nog ook met dorpsraden over. En met name, want ook de heer Valier opmerkte op, ja, vanuit Mariehout zijn er wat signalen geweest dat men daar niet zo content was. Daar zitten we nu ook nog te wachten op een brief van met name Zorg om het Dorp. Om te kijken van nou, de keuze die we dus tot op heden gemaakt hebben in overleg met die dorpsraad, is dat ook wel de keuze die draagvlak heeft bij de bevolking zelf. Dus dat zou best zomaar kunnen zijn dat daar nog wijzigingen in komen. En op het moment dat je dus nu ergens, want laat ik dat ook nog maar even helder aangeven, dat je ergens een hondenuitlaatstrook neerlegt, dan dien je daar wel de procedure voor te volgen. Dat wil zeggen, dan moet je aankondigen en vervolgens moet iedereen daar een zienswijze of een reactie op kunnen geven. Dus dan zit er gauw weer een aantal maanden tussen, eer dat definitief en onherroepelijk is. Nou, dat zullen we in de tijd gaan ervaren of dat ze op de goede plekken liggen. En dat geldt natuurlijk ook voor de afvalbakken. Wat wij op dit moment wel hebben geconstateerd, dat er een aantal afvalbakken bij zouden moeten komen. En we hebben dat ook in dat traject ook betrokken, de jeugdgemeenteraad. Weliswaar de vorige samenstelling nog van de jeugdgemeenteraad. Die dus ook op hun manier daar ook uiting hebben gegeven om voor de vier dorpskernen de door hun, gekleurde prullenbakken daarvoor hebben weggezet in de omgeving. Ja, en waar moet dan zo'n prullenbak ergens staan? Het moet in ieder geval voor de mensen van betekenis zijn dat op het moment dat zij onderweg naar een uitlaatstrook die gaan gebruiken en dat ze daar tot die ontdekking komen dat nog voordat ze de hondenuitlaatstrook bereikt hebben, dat een hond zijn behoefte gedaan heeft, dan betekent dat ook automatisch dat men een verplichting heeft om dat met een zakje op te ruimen. En dat is een van de elementen die dus ook nu toegevoegd is in de APV. Want tot voor kort konden wij niet handhaven. Dan moest je bijna letterlijk de veroorzaker van de hondenrol moest je dus ook feitelijk maar bewijzen aantonen dat het ook van zijn hond afkomstig was. Nou, dat is heel lastig. Zou bij wijze van spreken alleen nog kunnen door middel van een pootafdruk die je daar ergens met zou kunnen gelijkstellen. Of zelfs een DNA-onderzoek zoals de burgemeester dat in de laatste raadsvergadering aangaf. Dat kon niet. En vandaar dat we dus nu ook die APV zodanig hebben aangepast. Dat er ook in ieder geval een verplichting is om in ieder geval een afvalzakje bij je te moeten hebben. En niet één, maar je moet er meerdere bij je hebben. Want je kunt zich niet meer verschuilen achter het feit van ja, god, ik heb geen zakje bij, maar dat komt omdat ik net de hondenbehoefte in een prullenbak heb gegooid. Nee, zo werkt dat niet. Daar moet ook wel tegen opgetreden kunnen worden. En ik ben het ook met de heer Vlier opeens, dat ik denk als daar een signaal van uitgaat, en dat zit nu in ons handhavingsprogramma, daar we hadden een eigen boa, die is er niet meer en dat gaan we nu compenseren. Daar hebben we nu vrij afgelopen donderdag, hebt u de begroting daarin ook het mandaat gegeven om structureel daarvoor ook geld vrij te maken om die APV ook goed handen en voeten te geven. U hebt er zelfs nog een eenmalig budget voor uitgegeven om dat ook mogelijk te maken. Kortom, we hebben dus nu ook de mogelijkheden om in die handhavende zin daar ook te kijken hoe we dat met BOA's verder gaan invullen. En dat we dat na 2 jaar moeten gaan evalueren, en dan ben ik het ook eens met de heer Van der A, want dat vind ik wel een hele wezenlijke opmerking. We hebben dus ook gezegd, het hangt allemaal af van het gedrag van de mensen met de hond zelf. En het is eigenlijk te gek voor woorden dat wij in Laarbeek zo'n 45.000 euro uitgeven aan gemeenschapsgeld om die hondenuitlaatstroken die we dus hebben, om die te laten reinigen, de borden en noem het allemaal maar op. Mijn streven is er ook op gericht om straks alle borden waar nu nog staat, u mag geen hond uitlaten, die weg te halen. Het kan alleen nog maar op die plekken waar een bord staat, dat het dan mag. En alle andere plekken waar zo'n bord niet staat, daar is het niet meer toegestaan. Dat scheelt al een woud aan borden, dat scheelt al een woud aan onderhoud, aan kosten die ermee verbonden zijn. En dan gaan we dus ook proberen wat terug te dringen. Maar daar zal zo meteen ook de beleidsambtenaar, de heer Smeets, ook nog wel wat over vertellen wat betreft de bedragen die genoemd zijn in het stuk. En na die 2 jaar evalueren, ja, dan denk ik dat wij ook met elkaar het lef moeten hebben om te zeggen dat wij met al die investeringen die we nu gedaan hebben, met al die beleidsuitgangspunten die erop gericht zijn, dat het duidelijk moet zijn van waar mensen de mogelijkheid hebben om zijn hond uit te laten, waar die zijn behoefte mag doen. En of het dan op een uitrijnveldje is of op een uitlaatstrook, dat zal me dan in feite nog een bied wezen. Maar dat men daar zich wel aan moet houden. En als je na 2 jaar moet constateren dat die burger het nog steeds aan zijn laars lapt, dan zou het misschien wel eens tot andere maatregelen moeten komen. Ik hoop dat het niet zo ver hoeft te komen, maar ik sluit het ook niet uit. En dat is iets wat wij over 2 jaar met u nog wel eens een keer over van gedachten willen wisselen. De brochure die u voorstelt om die wat uitgebreider te maken en mogelijk met wat reclame om daar ook voor bedrijven en instellingen in Laarbeek. Ik vraag me af of dat wij daar als gemeente daar in het voortouw moeten nemen, maar ik wil die suggestie wel meenemen om te kijken van wat daar nog voor mogelijkheden voor zijn. Prijskaartje, dat komt nog. Handhaving heb ik het uitgebreid over gehad. Evaluatie, ja. Ja, ik denk dat ik de vraag beantwoord heb, maar ik geef nog even de heer Smeets voor wat betreft de vragen die de heer Gruijters gesteld heeft.
De heer Gruijters, een aantal hondenuitstroken, daar staat op bladzijde 9 aangegeven, die komen te vervallen. Die kosten, tenminste die budget wat ik daarvoor heb, plus de nieuwe hondenuitstroken die aangelegd gaan worden, dat is verrekend in die 3000 euro. Dus uiteindelijk heb ik voldoende budget om alles nog te kunnen onderhouden.
Maar de vraag was van hoeveel is dat budget dan precies? Want dan hebben we ongeveer ook een gevoel. Ik begreep net dat 35.000...
Nee, het is 45.000 euro. Daar 45. Gaat dus duidelijk 3.000 euro vanaf. Dan houden we 42.000 euro over.
Is helder. Dank u.
Dank u wel. In tweede instantie nog iemand? De heer Hendricks, de heer Van Dijk en de heer Van Raad, de heer Hendricks.
Ja, dankjewel voorzitter. Ik heb eigenlijk nog een vraag en een opmerking meer. Als we gaan kijken in bijvoorbeeld Helmond, dan hangt er naast die afvalbakken hangt een paaltje. En daar zit een rolletje met afvalzakjes in. Misschien dat dat op een of andere manier hier ook meegenomen wordt. Ik snap in Helmond, ik weet niet of dat ze in Helmond hondenbelasting betalen, dat durf ik zo niet te zeggen. Maar ik weet in ieder geval dat die dingen daar altijd bij hangen.
Heer Van Dijk.
Ja, het is eigenlijk meer een reactie op meneer Van der A. Meneer Van der A die haalde er straks aan van nou, als alles in orde is, dan kunnen we misschien ook wel weer instemmen met hondenbelasting. Vind ik natuurlijk een heel rare om zoiets te zeggen. In eerste instantie, ja, ik weet vanuit het verleden in Aalderiksel hadden we hondenbelasting. Die hondenbelasting die is er afgegaan, die is opgegaan in andere belastingen. Dus als je dat weer opnieuw zou gaan invoeren, betekent dat een bepaald gedeelte van Laabeek dubbele lasten gaat krijgen voor zijn honden.
De heer Van der A.
Dankjewel, voorzitter. Mag ik meteen even reageren op meneer Van Dijk? Het ging er mij niet over dat we het in moeten gaan voeren. Het gaat er mij over uit dat we gaan evalueren en dat we misschien over 2 jaar ter discussie moeten stellen. Als deze maatregelen niet helpen, dit plan van aanpak. Dus het gaat me niet over dat we het in gaan voeren. Ik had nog wel de vraag over de paardenpoep, of dat misschien eventueel meegenomen kan worden in de communicatie.
Dankjewel. Wethouder in tweede instantie.
Ja, dankjewel. Ja, goed. Heer Van Dijk, ik snap dat u zegt van die 45.000 euro, die hebben we nu eigenlijk al verdisconteerd in andere belastingen. Maar het gaat er mij over uit dat je een specifieke belasting voor een specifieke maatregel ook eigenlijk bij diezelfde doelgroep, en in die zin snap ik de redenering die de heer Van der A aangeeft, dat op het moment dat de hondengebruiker als zodanig zich niet houdt aan de regels die we met elkaar hebben afgesproken, dat het dan op zich natuurlijk er wat voor te zeggen valt. En moet je dat dan neerleggen bij alle burgers in Laabeek, ook bij diegenen die geen hond hebben. Dus in die zin ben ik het wel met zijn opmerking eens, dat dat mogelijk bij een evaluatie nog wel eens aan de orde zou kunnen komen.
Ik zeg net al dat die hondenbelasting al bij die diverse inwoners ligt. Dus als je in gaat voeren, dan ga je dus dubbel krijgen.
Daar verschillen we dan over van mening, want wij kennen geen hondenbelasting in Laabeek. En dat is wat de heer Van der A zegt, van daar willen we nog misschien nog wel eens een keer over nadenken.
Voorzitter,
heel kort, ik heb daarnet uitgelegd hoe dat het vroeger bij ons was en daar kennen we het toen wel. En dat is toen opgegaan in andere belastingen, omdat het heffen van hondenbelasting te veel geld met zich meebracht om dat te innen. En toen heeft men gezegd van nou, als we nou dat klein beetje bij de andere belastingen doen, hoeft niemand geen hondenbelasting te betalen, is iedereen blij. En nou gaan we zeggen van nou, goed, toen was iedereen blij. En nou ga je wel eigenlijk niet blij maken.
Volgens mij was toen in de gemeente Lieshout juist tegen hondenbelasting en is het daarom ook niet meegenomen.
Het enige punt gaat in ieder geval niet over hondenbelasting. We gaan verder met het hondenbeleid.
Dank u, voorzitter. Ja, we zullen kijken wat wij eventueel in die communicatie ook nog kunnen zeggen over die paardenpoep. Zoals u zelf aangeeft, zullen we kijken of we dat ook nog ergens in dat communicatietraject ook een plekje kunnen geven. De heer Hendricks, die had nog één vraagje en dat is dat hij geconstateerd dat het bij afvalbakken in Helmond die rolletjes met die afval, met die plastic zakjes zitten. Het zou kunnen zijn dat de gemeente Helmond besloten heeft, want die heffen wel hondenbelasting. Dat zij dus als compensatie daarmee ook vanuit die belasting, zeg maar, die rolletjes dus bij die prullenbakken plaatsen. Ik ken ze overigens niet, maar het zal ongetwijfeld zijn zoals u dat zich voorstelt. Maar het college, een voormalig college, heeft op een gegeven moment juist bepaald in Laabeek dat wij geen afvalpoepzakjes of hondenpoepzakjes beschikbaar stellen en dus ergens in de nabijheid van prullenbakken gaan neerhangen. Dat is ooit een besluit wat in het verleden genomen is, maar mogelijk dat het in de toekomst nog wel eens een keer boven komt drijven, maar dan moeten we daar kijken hoe we daar verder mee omgaan. Maar op dit moment is dat dus nu niet aan de orde.
Kort reactie van de heer Van der A nog.
Ja, eigenlijk een aanvullende vraag, niet als dat mag. De bakken die nou overal hangen, die worden dus ook voor de hondenpoep gebruikt eigenlijk. Die halen we met de jaarwisseling altijd weg, of een aantal, op bepaalde locaties. Is daar over nagedacht om dan voor die hondenbezitter daar een oplossing voor te bieden?
Nee, dat is niet aangedacht. Iets laten vernielen om, ja, dat gaat te ver.
heer Guister, laatste nog. En dan
heel even nog een korte vraag. Want ik hoorde net de wethouder zeggen een evaluatie over 2 jaar. Ik heb het even gauw nagekeken, maar in het stuk staat een evaluatie over 1 jaar. En ik zou daar ook voor willen pleiten om die evaluatie inderdaad niet vooruit te schuiven. Het is en blijft een thema wat leeft bij mensen, waar de dorpsraden zeer intensief mee bezig zijn geweest. En ik denk dat het ook goed is om over 1 jaar te kijken van, loopt het ook inderdaad zoals we het beoogd hebben?
Als de commissie daar met u van mening is dat over 1 jaar geëvalueerd moet worden, dan nemen we dat graag van u over.
Het staat in het stuk, wethouder.
Maar volgens mij heb ik ook ergens een besluit voorbij zien komen waarin die termijn van 2 jaar genoemd is.
Volgens mij is het na 1 jaar evalueren met de dorpsraden.
We zijn zeer pragmatisch en we doen het over 1 jaar. Klaar.
Dankjewel. Genoeg over dit agendapunt, denk ik. Zijn we toegekomen aan agendapunt 7. Het voorstel vaststelling bestemmingsplan boerderij woning buiten plaats Eikenlust. Wie kan ik daarover? De heer Van Dijk.
Ja, dankjewel, voorzitter. Nou, het is een, een groot stuk. Er zitten veel bijlagers bij. Bijlagers maken ook ontzettend veel duidelijk. In onze ogen ziet het er eigenlijk ook heel goed uit. En ik kan het op zich, alleen 1 ding mis ik. Ik mis eigenlijk een anterieure overeenkomst. En die heb ik ook nergens niet kunnen vinden tussen al die stukken. Dus ik vraag me eigen af, waar is die gebleven?
Verder niemand? De heer Van Zeeland.
Was dat de enige vraagsteller? Nou, volgens mij is het zo van dat hier geen anterieure overeenkomst bij nodig was. Even kijken. Nou ja, ik moet daarvoor mijn excuus aanbieden. Maar in mijn redenering was het zo, want dit is namelijk bij een van de landgoeden valt onder een aparte regeling. En daar is een aparte afspraak mee gemaakt met de provincie. Maar terecht uw opmerking, want hoe is het dan geregeld wat betreft de bestemmingsplankosten, de kosten voor planschade en de landschapsinvesteringsbijdrage. En die zouden inderdaad in die anterieure overeenkomst, die heb ik nu hier niet bij me. Terechte opmerking. Dus die omissie die wil ik in ieder geval nog voor de raad zorgen dat die bij de stukken ter inzage komt.
Het staat er wel bij dat er dan een overeenkomst is geweest. Want pagina 3 van 3. Van,
bij de kanttekeningen onder andere financieel. Met betrokkenen is een anterieure overeenkomst.
Ja, maar de heer Van Dijk bedoelt dat hij niet bij de stukken zit. Hebben we niet kunnen lezen. Het staat er wel in.
Nee, precies. Maar ik heb net mijn excuus gemaakt richting de heer Van Dijk. Omdat ik in de veronderstelling leef dat hij er niet. Maar ik word er hier terecht op gewezen dat het wel in de stukken als zodanig staat. Hij zit nu niet bij de stukken, maar ik zal zorgen dat hij bij de raadstukken voor u in ieder geval eraan toegevoegd is. Mijn excuus daarvoor.
In tweede instantie nog?
Ja, voorzitter. Ja, in principe kunnen we met het plan als hamerstuk instellen, maar ik ga er dan wel vanuit dat we die anterieure inkomsten voor de raadsvergadering krijgen.
Terecht. En mocht u daar inhoudelijk vragen bij hebben, heer Van Dijk, dan sta ik dan graag u daarin te woord.
Prima.
Dank u wel. Maar die toezegging kunnen we leveren als hamerstuk door. Agendapunt 8. Het voorstel tot vaststelling bestemmingsplan de horecagelegenheid Asdonksweg 6A in Aalriksel. Wie kan ik daar? De heer Van Lier, de heer Van Lierop en de heer Gruiters en de heer Van Dijk. De heer Van A.
Dank u wel, voorzitter. In het raadsvoorstel voor vaststelling staan voorwaarden vermeld, maar in de uiteindelijke versie zijn die niet opgenomen of niet aangepast. Dus daar was ik benieuwd naar. En het ontbreken van een landschapsinvesteringsplan.
De heer Van Lierop.
Dank u wel, meneer voorzitter. Het plan ziet er goed uit. Alleen ik heb een opmerking ten aanzien van het aantal parkeerplaatsen. Er was gesproken over 51 parkeerplaatsen. Is dat voor een horecagelegenheid waar 440 vierkante meter horecabestemming is niet wat weinig? En dan heb ik nog een vraag. onder welke categorie, want horeca wordt opgedeeld in categorieën. Onder welke horeca-categorie gaat deze horeca-gelegenheid vallen? En dan nog een vraag, aanvullend. Op het moment als daar dus parkeeroverlast in de straat komt, want de straat is schijnbaar niet echt een straat waar langs de straat goed geparkeerd kan worden, gaat men dan ook optreden tegen dat gebeuren? Dat was eigenlijk zo'n beetje mijn vraag.
Dankjewel, de heer Gruiters.
Ja, dank u voorzitter. Ja, Heikant is een gebied waarvan we al eens een keer eerder hebben gezegd van een stukje recreatieontwikkeling is daar een goed iets. De vraag alleen is of het plan zoals dat nu voor ligt, of dat past in de visie die destijds is vastgesteld. Want ik kan me nog herinneren dat er met name ook is gezegd dat het de Heikant ook in ieder geval een natuurlijke omgeving moet zijn, die ook met name voor de toeristen die de rust zoeken een belangrijk iets kan zijn. Dus daarom de vraag van in welke mate past het plan binnen de visie zoals die toen rondom de Heikant is vastgesteld. Een tweede vraag is van, er is een zienswijze ingediend. Is er nadien nog met de indiener van de zienswijze contact geweest of die met de aanpassingen die zijn gedaan, of dat ook afdoende is? En een derde vraag is de relatie met de centrumhoreca. We hebben bij de raadsvisitatie hebben we in Aarle-Rikstel ook wel wat ideeën gehoord. En ook gehoord dat er best wel wat problemen zijn bij de horeca in het centrum. En als er dan een versterking van de horecafunctie buiten het centrum gaat komen, zou dat dan niet kunnen betekenen dat de horecafunctie in het centrum daarmee verder wordt uitgehold. En bij de aanpassingen die gedaan zijn naar aanleiding van de ingediende zienswijze hebben we gezien dat er ook dat de openingstijden in het zomerseizoen beperkt gaan worden, maar in het winterseizoen dan gewoon de normale horecatijden zouden kunnen zijn. En de vraag daarbij is van, is dat dan geen inbreuk op de rust die we eigenlijk beogen als recreatiedoel in de Heikant te krijgen?
Dankjewel, de heer Van Dijk.
Ja, dankjewel voorzitter. Nou, een aantal jaren geleden wilden we recreatie hebben op de Heikant en er is ook een recreatievisie gemaakt. Zelfs degene die bezwaar maakt heeft nog meegewerkt aan die visie. Nou hebben we daar gelukkig wat recreatie zitten. Die recreatie die loopt goed. Men wil dat verruimen, men wil dat uitbreiden. En wij als PNL juichen er gewoon toe. Ik zie gewoon van, nou, laat die toeristen maar komen, laat die mensen maar komen, laat die maar gebruik maken van de voorzieningen die daar zijn. Om juist die recreatieve Heikant een stuk omhoog te brengen. En dan kun je wel meteen van alles zeggen van, nou, het mag niet, het kan niet. Ik denk dat we hier met een ondernemer te maken hebben die juist vooruit wil. En juist iets meer uitbreiding wil geven. En juist die mensen die de natuur opzoeken in een natuurlijke omgeving laten recreëren. En ik denk dat daar helemaal niks mis mee is. En ja, goed, hij krijgt nou al een aantal beperkingen opgelegd door de zienswijze die er ingediend is. Als je daarmee kan leven, dan is het natuurlijk zo. Aan de andere kant zeg ik gewoon, nou, een ondernemer die zijn nek op dit moment uitsteekt en wil gaan proberen er daar in, juist in een recreatief gebied, zoveel mogelijk te maken recreatief, is denk ik helemaal niks mis mee. En wij juichen dit plan dan ook van harte toe. En zeker gezien met het aantal campings wat al in dat gebied zit, een aantal restaurants dat er zit, dat allemaal de laatste jaren eigenlijk van een heel klein beetje tot redelijk is uitgebreid, versterkt het elkaar, trekt het elkaar aan. En ik denk dat dat juist de kracht is van dat gebied, dat het elkaar aantrekt, waar een korte, nabije omgeving van dit soort recreatiegebieden toch ook prachtige uitloopgebieden heeft in de stille natuur, met de snelle loop, noem maar op, alle dingen die daar aanwezig zijn. En het is een prachtig uitloopgebied voor Laabeek en voor de stad. Wat denk ik wel een keer behoeft te gebeuren, is natuurlijk de visie die daar ligt. En die visie die is al een x-aantal jaren oud. En ik denk dat het heel hard nodig is dat die visie eens een keer aangepast wordt. En juist dit soort recreatie heel goed toelaat. Tot zover.
Dankjewel. Wethouder.
Dankjewel. De vraag van de heer Van der Aa, dat zal zo meteen de heer Van Heugden voor zijn rekening nemen. De heer Vlierop die heeft een vraag mee. Is er wel voldoende parkeergelegenheid? Ja, daar is naar gekeken. Dat is ook berekend volgens de CROW-normering. Daar staat ook zelfs in het plan toegelicht. Onder agendapunt of onder punt 2.4 van het bestemmingsplan. In de toelichting staat dat. Dat voor deze locatie met deze omvang op basis van het aantal functies die daar in zo'n gebouw zijn. Wordt dus voorgesteld dat er 8 parkeerplaatsen per 100 vierkante meter BVO moeten zijn. En daar komen ze dus in zijn totaliteit uit op 72 parkeerplaatsen. Plus dat de woning en de daaraan gestelde voorwaarden 2 parkeerplaatsen moet hebben. En het recreatieve gebied, als zodanig, en de gebruikers daarvan 28. Totaal zijn er 102 parkeerplaatsen nodig. Alleen wat je vaak ziet is dat dat wel in een dubbelfunctie geldt. Hè. Een deel, dus een deel overdag en een deel 's avonds. Dat is volgens de normering. En dan kom je dus uit op een totaal van 51 parkeerplekken zoals dat ook in het plan vernoemd is. En daarmee voldoet men aan de regels zoals die de CROE stelt. Ja, en dan denk ik bij mezelf, dan is dat op zich goed. Overigens is met de exploitant ook afgesproken dat het terrein van een voldoende omvang en grootte is. Om daar ook nog op elders op het eigen terrein eventueel met de eigenaar samen de discussie aan te gaan. Mocht het zo zijn dat we toch regelmatig geparkeerde auto's zeg maar langs die straat, die op zich al heel smal is, om daar in ieder geval daarin te kunnen voorzien. Maar dat is op dit moment, zo zijn de regels. Wat betreft uw vraag van hoe zit dat met horeca? Ja, u hebt inderdaad gelijk. In de komplannen, daar wordt gerekend met horeca 1 en horeca 2. Alleen het buitengebied kent maar het begrip horeca. Alleen ons bestemmingsplan buitengebied kent ook nog horeca 1. Maar dat is voor een specifiek bedrijf wat er is. Dus vandaar dat daar enigszins wat verwarring in is. Binnen dit bestemmingsplan geldt alleen de criteria horeca. En dat is ook nog net het hele discussiepunt geweest rondom de verzoeker. Die had dus dagrecreatieve horeca daarvoor gevraagd. En zo staat het ook in de planvoorschriften omschreven. Wat daarmee bedoeld wordt. Voor het hele jaar door. Nou, daar waren we in principe op zich mee akkoord. Totdat er een zienswijze werd ingediend. En die hield dus in dat je dat ook zo zou kunnen uitleggen dat het begrip horeca dan dus ook zou kunnen zijn tot 1 uur of tot 2 uur 's nachts, weet ik precies hoe wat die tijden daarvoor zijn. En om daar nu in te voorzien, en daarvan hebben we dus ook gezegd gehad, en dan kom ik dus toch ook een beetje bij de beantwoording van de heer Van Dijk, die overigens als PNL zeg maar dit plan toejuicht en daar ook geen bezwaar tegen heeft. In het visiedocument, de heikant, daar staat wel in dat het een stilte, dat het een rustomgeving is. En ja, dat staat dan wat op gespannen voet met een, bij wijze van spreken, met een discotheek of een horeca, bij wijze van spreken, met waar allerlei partijen en feesten mogelijk zouden zijn. En vandaar dat we dus ook daar nog eens een keer heel zorgvuldig naar gekeken hebben. En we daar in elkaar via een gulden middenweg gevonden hebben door te zeggen van nou God, dat de indiener van de zienswijze terecht een punt had op basis waarvan we gezegd hebben. Laten we dan eens kijken van welke activiteiten vinden op welk moment plaats. En dan komen we tot de conclusie dat tussen 1 november en 1 april vinden bij het bedrijf wat daar tegenover ligt, zeg maar, nauwelijks of geen activiteiten plaats. Op grond van wat we hebben gezegd, dan zou dat op zich niet met elkaar hoeven conflicteren. En dus hebben we gezegd gehad, daar gaan we dus nu op die toer van, we gaan dat gedeeltelijk wel goedkeuren. Dus gedeeltelijk, een gedeelte van het jaar mag men die dagrecreatieve ondersteuning, dus ook inderdaad tot aan een later tijdstip mogen ze dat doen. Dat is de reden waarom er dus nu een gewijzigd voorstel aan u wordt voorgelegd ten opzichte van het plan wat er inzage is gelegd. En dan heb ik ook meteen iets gezegd over het visiedocument. Ja, ik wil daar best nog wel eens een keer terugnemen in hoeverre dat intern overleggen van kijken, is dat visiedocument, is dat nog actueel genoeg? Ik heb op dit moment geen reden om aan te nemen dat dat niet zo zou zijn, maar we zullen daar nog een keer naar gaan kijken in hoeverre dat bijstelling of aanpassing behoeft. De heer Gruijters die zegt, is er nadien nog contact geweest met de indiener van de zienswijze? Nee, geen contact meer geweest. Omdat we dus zelfstandig daaromtrent een besluit. En mocht het zo zijn dat diegene die dus vindt dat er nog steeds onvoldoende rekening wordt gehouden met de inbreng of met de eerder ingediende zienswijze, dan staat daar de procedure voor open zoals je daarmee om dient te gaan. En ik denk dat dat ook op zich de meest normale weg zou zijn. U zegt ook iets over, maar daar heb ik u net ook al een stukje van verteld. Ja, bij die raadsvisitatie toen in Aalrixel, toen is het met name de discussie gevoerd van hoe zit dat nu met die horeca? Moet je dat nou gaan versterken of moet je juist dat loslaten? Wij zijn van mening dat hier, en dan ben ik het ook eens met de opmerking die de heer Van Dijk daarbij maakt, dat het ook een beetje des ondernemers is. Je dient als ondernemer ook continu oog en oor te hebben voor de ontwikkelingen die om je heen gaan gebeuren. Dat is ook een reden geweest waarom deze ondernemer gezegd heeft, dat heb ik gewoon nodig. Als mensen hier dagrecreatieve handelingen verrichten, dan vindt men het ook af en toe nog wel eens wat leuk om even nog onder het genot van een borreltje nog wat na te praten. Of dat men daar ook wat wil eten en dat soort zaken meer. Nou, en dan moet je een ondernemer niet voor in de wielen gaan rijden. Dus dat is de reden geweest waarom dat wij in dit geval op die manier zo daaraan mee willen werken. En maar ik denk ook dat de horecaondernemer in de bebouwde kom ook een eigen verantwoordelijkheid heeft om te zorgen dat datgene wat hij aanbiedt, dat dat passend is op datgene waar op dat moment ook de vraag naar is. En dat is de enige manier om een café draaiende te houden. Voorzitter, ik denk dat ik de vraag beantwoord heb, maar dan heb ik er nog eentje, die gaat de heer Van Heugden nog beantwoorden.
Nou, dat betreft met name de vraag van de heer Van der A over de landsinvesteringsregeling. Het is zo dat er op dit moment sprake is van ondersteunende horeca. Er vindt dus wel een wijziging plaats van het gebruik, dus een intensiever gebruik. Alleen dat valt niet als zodanig onder de landsinvesteringsregeling, omdat er ook geen sprake is van aantasting van het bestaande landschap, nog dat er sprake zijn van aantasting van de kwaliteit van de omgeving. Dus zodoende is de landschapsinvesteringsregeling nu van toepassing en hoeft er dus ook geen landschapsinvesteringsovereenkomst afgesloten te worden.
Dankjewel. In tweede instantie nog vragen? De heer Van Dijk en de heer Van der A. De heer Van Dijk.
Nou, ik heb eigenlijk een korte vraag die er misschien maar zijlings mee doet. Maar is er al iets bekend van het achterliggend terrein van de Boerengolf, waar vroeger het kattenpension gevestigd was?
De heer Van der A.
Dankjewel, voorzitter. Ik had ook die vraag gesteld over die vaststelling van die voorwaarden die vermeld staan in die stukken, die niet in het uiteindelijke stuk zijn opgenomen. Daar heb ik geen antwoord op gehad. Er zijn die beperkingen op die horeca.
Wethouder?
Ik was even in verwarring omdat ik had begrepen dat de heer Van Heugden u zou beantwoorden. Maar ik keek even naar, u weet wat de vraagstelling is geweest?
Nou, niet precies.
Kun je de vraag een keer herhalen, meneer?
In het raadvoorstel staan een aantal vaststellingen van voorwaarden die vermeld staan voor de uiteindelijke versie. Maar daar zijn ze niet in opgenomen.
Nou goed, ik ga ervan uit dat die verwerkt gaan worden straks toch in het bestemmingsplan als zodanig.
Dus bij deze mag ik dan aannemen dat het aangepast wordt en dan bij die aanpassing kunnen we voor de raadsvergadering het in ieder geval beoordelen.
Ja, nou, even de aanvulling. Het bestemmingsplan zelf wordt niet meer aangepast voordat het aan de raad voorgelegd wordt. Dit is de aanvulling die dadelijk meegenomen wordt in het bestemmingsplan en wordt verwerkt op het moment dat de raad het heeft vastgesteld.
Maar ik denk dus dat de raad bedoelt dat het raadsvoorstel strook met het raadsbesluit. Dat er daar dezelfde dingen in staan.
Het voorstel staat in de van toepassing is een CD-besluit.
Oh.
Er is zijn opmerking. Dus hier staan wel dingen in.
Ja, maar hier staat dus gewijzigd vaststellen een en ander zoals in dit raadsvoorstel is aangegeven.
Ja, dat wil je erbij hebben staan. De A te vullen met de daadwerkelijke tekst.
Ja, maar volgens mij staat het er eigenlijk altijd zo in. Maar goed, ik... Ja.
Met de opmerkingen die gemaakt zijn, kan iedereen instemmen dat dit stuk als samenstuk meegenomen wordt? Oh, ik dacht dat die al gepasseerd was.
Weer even. Nee, goed. Maar ik ben blij dat in ieder geval dus... Maar dan vat ik het even samen van, voorzitter, om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat. In het voorstel als zodanig, daar staan de wijzigingen opgenomen. Alleen het besluit als zodanig, daar staat in conform de eerder genoemde wijzigingen. En u wil die wijzigingen, wil u dus ook in het raadsbesluit als zodanig verwoord hebben. Nou, dan hebben we dat in ieder geval, dat zal op zich denk ik niet zo'n probleem zijn omdat...
Dat is niet belangrijk, laat ik zo zeggen.
Ja, oké. Maar dan wordt hier vanuit de commissie om gevraagd. De heer Van Dijk die had nog een vraag van, is er ondertussen iets bekend bij het achterliggende terrein waar vroeger dieren thuis zat? Nee, is niets van bekend. Is ook nu helemaal niet, eigenlijk helemaal niet aan de orde.
Precies. Zijn we toegekomen aan agendapunt?
Wij willen het graag, ook omdat we toch nog even wilden kijken naar die visie, de relatie met de visie van de heikant, willen we graag een bespreekstuk ervan maken.
Agenda punt 9, het voorstel tot vaststelling bestemmingsplan splitsing Bermerstraat 8 in Beekenonk. De heer Van Dijk. De heer Van Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Dit vind ik eigenlijk een heel raar stuk zoals dat bij ons binnenkomt. We hebben een prachtig industrieterrein, Bemmer. Waar heel veel kavels liggen die maar niet verkocht worden. En vervolgens gaan we zeggen van nou, we gaan een stuk dat we eigenlijk verkopen als burgerwoning. En gaan we in één keer een industrieterrein van maken. En ja, dat vind ik eigenlijk niet kloppen en niet stroken met de redenering van anderen. En als ik dan een voorbeeld aanhaal, in Lieshout in het Achterbos, daar zat een timmerbedrijf gevestigd van Hoof. Dat timmerbedrijf is met dwangsommen en van alle handen moeilijk gedoen, moeten verkassen. Zat in het buitengebied, zat daar al heel veel jaren, zat in het buitengebied en moest en zou daar weg. Vervolgens zeggen we, in hetzelfde buitengebied... Laat maar een timmerbedrijf ontwikkelen in het buitengebied. Ja, dat zijn twee dingen die eigenlijk totaal niet stroken bij mij. Verder vind ik dat gewoon niet kannen. Dan is er een ander punt, de verkoop van de boerderij. Verrast er ons eigenlijk al. Ja, in de tijd zijn er eens schoolwoningen verkocht. Die schoolwoningen zijn netjes via makelaar, daar kon men een bieding doen. En zijn op die manier verkocht. Dit is gewoon onderhands verkocht. Iets wat het college wel mag. Maar het was eigenlijk zeker zo netjes geweest. Als men ook gewoon naar een makelaar had gestapt en gezegd van nou. Iedereen kan op die plek inschrijven. En iedereen kan een bieding doen op dat perceel. En dat is het. En als men het graag bedrijventerrein had willen maken, waarom heeft men dan eigenlijk niet bij de Bemmer getrokken? Want ja, daar lag een industrieterrein, daar kon het tegenaan. Dat had in mijn ogen gewoon gekund. Vervolgens is het verkocht. Daar staan een aantal oude gebouwen op. Die oude gebouwen zitten dan wel asbestplaten op en al dat soort dingen. Die moeten natuurlijk, het beste is dat die verwijderd worden. Nou wordt dus eigenlijk gewoon gezegd van omdat die gebouwen afgebroken worden, zien wij als compensatie dat er een bedrijf gevestigd mag worden. Maar niet één bedrijf, maar wel twee bedrijven. En ja, dat vind ik eigenlijk niet kan. Op deze manier vind ik eigenlijk ook onrecht aan doen aan andere ondernemers die dus juist wel op een andere manier hier naartoe gewerkt hebben. Dan zie ik, dan hoeft er in de anterieure overeenkomst, zie ik hier eigenlijk ook niks van staan wat het er precies in zit. Er is er wel eentje en er wordt wel gezegd van een bepaalde meerwaarde moet een leerover betaald worden. Maar het een en ander vind ik niet stroken eigenlijk met de gedachtegang van de gemeente Laabeek. Die eigenlijk alleen maar de optie had om de boerderij te verkopen als woonhuis. En ja, wat er dan met het achterliggende terrein zou gebeuren. Het heeft nu een agrarische bestemming. En op agrarische bestemmingen, zoals ook in Lieshout, ja, daar mag nou eenmaal geen timmerbedrijf op gevestigd worden. En ja, de zienswijzen van de provincie zijn eigenlijk ook heel duidelijk. Tot in eerste instantie tot zover.
Dankjewel. Wethouder.
Dank u wel, voorzitter. Ten aanzien van verkoopbedragen en dat soort zaken hebt u gezien dat de Meusteen is aangeschoven. Dat die dus overgaat over verkoop van onroerend goed. Die zal u daar zo meteen ook wel een antwoord op geven. Maar u maakt een vergelijk. U maakt een vergelijk met een situatie die een aantal jaren terug heeft afgespeeld in het Achterbos. Alleen u doet het voorkomen alsof dat er twee identieke situaties zijn. Terwijl dat volstrekt niet aan de hand is. U weet, u had kunnen weten, en wellicht weet u dat ook, dat in het Achterbos bij het bestemmingsplan buitengebied een lijst zat waarin 54 objecten werden genoemd die in de komende periode daar niet zouden kunnen zijn. En dat was in dit geval binnen een bestaand agrarisch bedrijf wat volledig in functie was en daar zat een tweede, andere, nieuwe activiteit in. En daarvan is altijd aangegeven gehad, dat past niet. Nog binnen het gemeentelijk beleid, nog binnen het provinciale beleid, wat er toen toe heeft geleid dat we daar ook een aanwijzing voor hebben gehad om die binnen een bepaalde periode van 10 jaar, om die daar in ieder geval weg te bestemmen. Nou, daar hebben we met partijen een goed overleg over gehad en het is ook uiteindelijk in die zin, is dat bedrijf ook keurig netjes verplaatst naar een locatie waar daar ook de plek voor is en waar ook het bestemmingsplan daartoe laat. En is totaal niet vergelijkbaar met hier. Dat ook nog eens blijkt uit het feit dat wij hier te maken hebben met een bedrijfsmatige activiteit bij een burgerwoning zo direct aansluitend aan het bestemmingsplan Bemmer 4. Ja, daarin maakt u terecht een punt dat het nu agrarisch is en dat dat nu in die nieuwe bestemming, maar vandaar ook die bestemmingsplan aanpassing. En dat is op dit moment getoetst door de provincie in het vooroverleg en daar is verder geen enkele reactie op gekomen. Behalve wat betreft de grootte van de percelen en dat soort zaken meer. En de bebouwing die erop is toegestaan. Maar voor het overige heeft de provincie daar juist geen enkele opmerking over gemaakt. Om reden dat het in die omgeving ook op basis van provinciaal beleid gewoon zou kunnen gebeuren. Dat ten aanzien van. Maar dat heeft meer te maken met het feit waarom wij een keuze gemaakt hebben zoals we die hier nu aan u voorleggen. En verder heb ik u bestemmingsplanmatig geen opmerkingen horen maken. En wat betreft de bedragen, daar geef ik graag het woord voor aan mijn collega wethouder de heer Meulensteen.
Ja, dank u voorzitter. Inderdaad, zoals de heer Van Dijk aangeeft, kun je op verschillende manieren objecten voorkopen.
We hebben inderdaad ooit schoolwoningen per inschrijving verkocht. We hebben ook ooit inschrijving gedaan. Er gingen niet alle percelen af. We zijn ze naar de hand nog onderhands verkocht. Nou, bij deze situatie diende zich een koper aan. We hebben een taxatierapport eronder liggen. En de prijs die wij ontvangen ligt hoger dan het beoordeelde taxatierapport. En dat vonden wij voldoende reden, ook met de bestemmingsplanwijziging, et cetera, wat erbij is. Dan leek het ons toch geoorloofd om deze transactie zo te doen. Nog even de opmerking over, we hebben voldoende bedrijventerrein. Maar bedrijventerrein is kavels vanaf 1000 vierkante meter. En zulk bedrijf kan simpelweg niet op een bedrijventerrein met meer dan 1000 vierkante meter terecht. Want dat is onbetaalbaar voor zulk een bedrijf.
Wie is er nog vragen in tweede instantie?
Ja, volgens
mij. De heer Van Dijk.
Ja, als ik dan zie voor hoeveel meter bedrijventerrein dat hij eigenlijk wil maken, ja, dan is dat natuurlijk toch wel meer als 1000 meter. Dan heb ik verder, ja, is het natuurlijk ook een heel raar iets. Daar is volgens mij 1 of 2 jaar geleden tegenover een boerderijsplitsing geweest. Die boerderijsplitsing, die bewoner die heeft volgens mij flink af moeten rekenen in het leer. Mijn eigen niet vergis is er iets van een 80.000 euro geweest. Waar u toen zelf nog als raadslid vragen over gesteld wordt. Want de tijd daarvoor was dat bedrag nog een heel stuk hoger. Is toen een klein beetje aangepast en is teruggebracht naar, als ik mijn eigen niet vergis, 80.000 euro. Die heeft daar een burgerwoning, als het goed is. Die krijgt dus nou in één keer een bedrijventerrein tegenover zich, oftewel een bedrijf tegenover zich. Ik neem aan dat die desbetreffende bewoner planschade kan indienen. Wat zijn daar de aanspraken over die planschade? Dan heb ik ook nog gezien van nou ja, wat er op staat, dat moet de nieuwe eigenaar opruimen. Maar wat er in de grond staat, blijft eigenlijk de gemeente verantwoordelijk voor. En als ik dan het asbest zie op de diverse foto's, tekeningen en hoe dat er de gebouwtjes bij staan en met kapotte asbestplaten zitten, dan vraag ik me eigenlijk af van welk bedrag krijgt de gemeente dadelijk nog een keer in de schoot geworpen om te betalen om de grond zuiver op te leveren. Ik zie hier allemaal helemaal niks van terug.
Nou, een gedeelte van het antwoord is mij. Het andere hoort bij portefeuillehouder Ruim de Koning, de heer van Zeeland. Ten aanzien van hetgeen u zegt van bedrijventerrein. Ik heb net gezegd, wij verkopen kabels vanaf 1000 vierkante meter. En hier de bedrijfsbestemming is, als ik het goed heb, maar dan ben ik al op het terrein van mijn buurman, is maximaal 450 meter bedrijfsbestemming. Dus dat is niet hetzelfde als op bedrijventerrein Bemmer 4. Ten aanzien van de landschapsinvesteringsregeling. U zegt bedrijven tegen.
Voorzitter, als ik meneer Meulensteen goed hoor, hè, dan als je dus een bedrijfje wil vestigen, kleiner dan 1000 meter, dan wordt dat toegestaan in het gehele landelijke buiten agrarische gebied. Want dit is wat hier ook gebeurt.
Met alle Meulensteen.
Ja, dan denk ik toch dat ik bij portefeuillehouder van Zeeland moet zijn, maar dat heb ik dus niet beweerd. Hè. Dat we overal in het buitengebied bedrijven 450 vierkante meter kunnen gevestigen. Dat is een andere. Er zit een duidelijke motivatie onder waarom hier zo dicht tegen Bemmer 4 aan dit wel mogelijk is. Maar de technische onderbouwing daarvan is bij de heer van Zeeland. U zegt van een agrarisch bedrijf er tegenover. Tegenover staat geen agrarisch bedrijf. Er staat een eentje verder in de straat. Daar is nu wel een landschapsinvesteringsregeling voor betaald. Hier is een reden, want in eerste instantie was het opgenomen. Er is een reden waarom het niet meegenomen hoeft te worden. Is ook gecheckt. Maar ik kan u op dit moment de motivatie daar niet. De motivatie is inmiddels gevonden. Dus dan zal hem de heer Van Zeeland u mededelen.
Heer Van Zeeland.
Ja, in dit geval is natuurlijk ook, en die zou ook bij de stukken aanwezig moeten zijn, is er een anterieure overeenkomst. Daarin zijn de afspraken zijn vastgelegd, maar ook in het stuk wat u van ons hebt aangereikt gekregen, daar kunt u dus ook zien dat de landschapsinvesteringsregeling van toepassing is, dat die ook wordt doorberekend en dat die, maar goed, ik citeer hier maar uit de stukken, dat betreft het omzetten van 2000 vierkante meter grond met een agrarische bestemming van 5 euro in een bedrijfsbestemming van 80 euro... Van deze waardestijging dient 20% als bijdrage landschapsinvesteringsdienst te worden aangemerkt. Dit komt neer op een bedrag van 30.000 euro. Zoals in de toelichting is aangegeven, wordt door de betrokkenen 1450 meter aan stallen gesloopt. En daarmee is ook het asbestprobleem, wat u aangeeft, is ook opgelost. Aan de zone van 25 euro de meter. En daarmee wordt voldaan aan de kwaliteitsverbeteringseisen van de landschapsinvesteringsregeling. En daardoor resteert er per saldo geen bijdrage. Maar dat staat ook in de stukken als zodanig.
Ja, de voorzitter. Ja, dat klopt dat dat in de stukken staat. Alleen als ik een stukje industrieterrein koop op de Bemmer, volgens mij kost dat toch net iets meer dan 80 euro. En hier wordt in één keer maar met 80 euro gerekend. En ik dacht toch dat ik net het bedrag over het aantal vierkante meters grond, wat dan een bedrijfsbestemming krijgt, toch net iets meer was als 450.
Voorzitter, ik er even op mag reageren. Ik kan me voorstellen dat er bij u een vergelijk gemaakt wordt. Alleen dat vergelijk, dat moet u niet maken met wat kost nou elders een vierkante meter bedrijfsterrein. Want die bedragen die hierin genoemd zijn, komen gewoon uit de door u vastgestelde landschapsinvesteringsregeling. Daarin zijn die normen en die bedragen gewoon opgenomen. Daar wordt ook hier op basis van doorgerekend. En het gaat over de netto vierkante meters uit van wat men daarmee wil. En de bedragen die zijn er ook in genoemd. Dus daar zit helemaal geen mist tussen. En dat is heel conform de door de raad vastgestelde regels.
Hoor ik u zeggen, de anterior overeenkomst zit hier niet bij. Maar die komt er straks wel bij voor de raadsvergadering? Of?
Ja, ik voorzitter, net als bij de eerste, die anterior overeenkomst, die is er wel. Maar hij staat hier ook inderdaad opnieuw niet bij de stukken, dus hij heeft ook niet bij de stukken gezeten. En opnieuw, ja, moet ik dat op mijn spijt zo zeggen, dat dat inderdaad zo is, maar dat we die in ieder geval wel bij de stukken uiteindelijk naar de raad toe daaraan zullen toevoegen.
Dat dan?
Even een
Hoe zit het met het tweede bedrijf dat er gaat komen? Want er wordt opgesplitst en in de stukken staat dat er twee bedrijven kunnen komen.
Er is nog geen tweede koper bij ons op dit moment bekend.
Voorzitter, ja, die kan bij jullie wel niet bekend zijn, maar in de stukken staat dat er twee bedrijven gevestigd kunnen worden. En of nou die koper wel of niet bekend is, als dadelijk dat bestemmingsplan aangepast wordt en als alles aangepast wordt, dat betekent gewoon dat er twee bedrijven kunnen komen. En of nou koper wel of niet bekend is.
Dat klopt, maar de geldende bestemmingsplanvoorschriften die nu vastgelegd worden, maar dat is eigenlijk aan de heer van Zeeland, die gelden ook voor de tweede die daar komt zitten. Precies.
Dus dan betekent het toch dat er op datzelfde perceel, hè, wat nu één perceel is, toch heel wat meters aan bedrijfsbebouwing gaat komen. En ja, u kunt dan wel zeggen van, nou ja, met 1000 meter... kan je pas terecht op de Bemmer, maar 450 en 450 is 900. Dus dat is ook bijna 1000. Ik zou zeggen van, ik zie hier nou niet zo heel veel verschillen in.
Laatste reactie, meneer Meulensteen.
Ja, als je zo meters op gaat tellen, maar denk 1,5 jaar geleden hebben ze op Donkersvoort, hebben ook een timmerbedrijf daar gevestigd, heeft de raad ook zijn goedkeuring aangegeven en heeft ook te maken met de vierkante meters die er zijn. Er zijn gewoon voorschriften in het bestemmingsplan en die worden gewoon gehanteerd. Dat dat dan een beetje wrang is omdat we zoveel bedrijventerrein hebben, maar het is een illusie om te denken dat zulke bedrijven zomaar in één keer 1000 meter op bedrijventerrein gaan kopen.
Ja, nog één opmerking, want ja, bracht me wel even een twijfel, maar ik heb dan nog even met de heer Van Heugd op de bestemmingsplankaart gekeken, en die hebt u zelf ook kunnen zien. Daar ziet u duidelijk op dat het gaat over één bedrijfswoning met een bedrijfsruimte, en de andere is puur alleen opslag. En dat is dus geen bedrijf als zodanig.
Meneer voorzitter.
Meneer Hendricks.
Opslag. Hoort ook bij een bedrijf. Dus dat is gewoon een bedrijver. Dat heeft niets anders te maken.
Nee, opslag is.
Nou, als ik even mag verduidelijken, het is inderdaad terecht. Het heeft gewoon een bedrijfsbestemming en dan is er opslag toegestaan. En even met betrekking tot het oppervlak, dat wordt in het bestemmingsplan ook concreet aangegeven. Per bedrijf mag er 250 vierkante meter aan bedrijfsbebouwing zijn. Daarnaast mag er nog per woning, dus per perceel, 100 vierkante meter aan bijgebouwen zijn. Dus het gaat maximaal per perceel over 350 vierkante meter, dus is de totaliteit 700 vierkante meter.
We gaan dit punt afronden. Ik denk dat alle vragen gesteld zijn en niet alle antwoorden zijn, denk ik, zo naar behoren of naar tevredenheid beantwoord. Zie ik tenminste de heer Van Dijk nog wel nors kijken.
Ik denk dat u dat goed insinueert. Dus ik,
hoe gaan we dit punt richting de raad brengen?
Als natuurlijk als bespreekstuk.
Van de akte. Zijn we toegekomen aan...